Dit is wel een mooie vraag om mee te beginnen. Omdat het de Messiaanse psalm betreft, als het om de Heere der Heerschare gaat, dan komen die drie betekenissen, is het daarom, omdat het een Messiaanse psalm betreft, dat de gemeente hier niet genoemd wordt, is hij daar geen Heere der Heerschare van? Ja, deze vraag brengt mij enigszins in de war, want de gemeente van God komt nergens in het Oude Testament voor. In Matthäus 16 zegt de Heer Jezus, ik zal mijn gemeente bouwen. Het was nog toekomstmuziek. De gemeente is geboren op de Pinksterdag. Maar ik snap wel wat hier aan de hand is natuurlijk. Ja, jullie moeten eigenlijk allemaal volgende week komen als ik het in Nijkerk bij Christen voor Israël over de vervangingstheologie ga hebben. Bovendien, aan het einde van mijn toespraak wordt mijn nieuwe boek dan gepresenteerd. Ik hoop dat jullie daarvoor aan het sparen zijn. Want het is een boek van 768 pagina's, dus de prijs is er ook naar. En het boek heet Het Israël van God. Dus als u dat gelezen hebt, dan zou u zo'n vraag niet meer stellen. Maar aangezien... De vraag is, het gaat hier over Israël, dus waar, nou snap ik waarom de gemeente hier niet voorkomt, zegt de vraagsteller, als ik het goed begrepen heb. Heb je dat?
In de Nadische Bijbel wordt, in het Oude Testament, wordt Israël heel vaak vertaald met gemeente. Dat vind ik heel opvallend.
Ja,
dat kan dus niet.
Wacht nou even, rustig aan. Els, hou je zus even in toom. Het woord gemeente, dat komt ook voor in Handelingen 7 over de gemeente in de woestijn.
Juist.
Het woord ecclesia, dat komt voor wat wij de gemeente noemen, de christelijke gemeente. Maar dat komt ook twee keer voor in een andere betekenis. De ene is in Handelingen 7 gaat het over de volksvergadering in de woestijn. En de andere betekenis dat is in Handelingen 19 gaat het over de volksvergadering van Efeze. Het stadsparlement. Nou, het feit dat het dus één keer op Israël betrokken wordt in Handelingen 7. Dat is een weergave van twee Hebreeuwse woorden, Kahal en Eda, die beide als de vergadering van Israël of de gemeente van Israël kunnen worden vertaald. Maar dat is niet hetzelfde als wat wij de gemeente noemen in Nieuwtestamentische zin. Dan is de gemeente het lichaam van Christus, verbonden met de verheerlijkte Heer in de hemel en het huis waarin de Heilige Geest woont, tempel van de Heilige Geest. Maar dat is een enorm onderwerp om dat nu even allemaal uit de doeken te doen. Het probleem zit hem natuurlijk hierin, en dat snap ik ook wel, dat ook in het Oude Testament er gelovigen waren. Er waren gelovigen in alle tijden. Dat begon al met Adam en Eva na hun zondeval, die weer tot de Heer mochten terugkomen. In die zin is er in brede zin van het woord een volk van God van alle tijden. Maar dat maakt nu juist de vraag weer ingewikkeld. Want het gaat ook over het volk van God in Psalm 24 en ook 23. Dus in de breedste zin van het woord gaat het over het volk van God dat straks de Messias in zijn midden mag verwelkomen als hij door de poorten van de stad Jeruzalem zal binnenkomen. Dus daarom is de vraag mij niet zo helder, want in die zin komt het volk van God, als u dat de gemeente zou willen noemen, daar dus wel in voor. Nou, ik laat het daar maar bij. Psalm 49, vers 16. Maar God zal mijn ziel verlossen uit de greep van het graf, want hij zal mij opnemen. Wat wordt hier bedoeld als u zegt dat er in de Oud-Testamentische tijd geen enkele verwachting was van het gaan naar de hemel? Het probleem is dat het woord opnemen door mij intuïtief en automatisch, zo ben ik opgevoed, betekent toelaten tot het Koninkrijk Gods. Je vindt gewoon rechtstreeks niet. Kijk, als je daar natuurlijk van wil maken, opnemen in de hemel, net als Psalm 73, het staat u vrij. Het staat u vrij. Maar het Oude Testament, ga er maar voor uzelf na, zegt nergens als we sterven gaan we naar de hemel. Hedendaagse Joden zeggen dat wel. En ik ben er tamelijk zeker van dat dat onder invloed van christen is gekomen. Ze zijn steeds meer gaan nadenken over de tussentoestand. En dat ze nu ook hebben over een hemel en een hel, terwijl ze ook weet hebben van de opstanding van de rechtvaardigen. Trouwens ook van de goddelozen. Maar die tussentoestand komt in het Oude Testament helemaal niet te sprake. In het Nieuwe Testament slechts zeer zelden. En met tussentoestand bedoelen wij de toestand van een mens na het sterven en voor de opstanding. Alle verwachting in het Oude Testament en ook bijna altijd in het Nieuwe Testament is gericht op dat koninkrijk en de vestiging daarvan. En daarmee verbonden de opstanding van het lichaam. Dus ja, we hebben heel wat overhoop gehaald vanavond. Ik hoop dat u nog kunt slapen, want het is natuurlijk al. Ik kan me dat wel goed voorstellen. En als ik dus even toch een commercieel element mag inlassen. Dat boek vind ik daarom. Ben ik daarom zo blij mee, omdat. Dat mag ik wel van mijn eigen boek zeggen. Omdat al deze dingen. Het is, Israël kun je niet over nadenken zonder dat je de hele theologie erbij haalt. Wat is het volk van God in het Oude? Wat is het Nieuwe Testament? Wat is de plaats van Israël erin? Hoe verhoudt Israël zich tot gemeente? Het zijn hele diepe vragen. En die bespreek ik allemaal. Ik stuurde het naar mijn Canadese uitgever. En die is door en door gereformeerd. En mijn manuscripten worden altijd gecheckt door een man die is zelfs gereformeerde professor geweest. Dus ik stuurde het op, ik zeg het heel eerlijk, met enigszins angst en beven. Want ik dacht, hoe zullen die dat nu toch oppakken? Want ik wilde het opnemen met Dogmatische Reeks, die nu vanuit Nederlands ook helemaal in het Engels verschijnt. En ik wilde dit deel erbij doen. Nou, ik kreeg er binnen een dag antwoord. Laaiend enthousiast. En de gereformeerde professor is zelf begonnen om het boek te vertalen. Heb ik niet eens gevraagd. Dat is hij uit zichzelf aan het doel. Nooit geweten dat ik gereformeerde professoren zo gelukkig kon maken. Maar hij maakte mij ook gelukkig, want dan hoef ik het zelf niet te doen. Het stond op mijn lijstje dat ik ooit dat hele boek, ook 768 pagina's, ook zou gaan vertalen. En ik weet ook wel waarom dat komt. Omdat al deze moeilijke vragen daarin op een manier worden uiteengezet dat hij ook daar waarschijnlijk in ieder geval niet onderuit kan. Of zegt, dit is zo goed verdedigd dat ik, ook al ben ik het niet met alles eens, heel graag zou willen vertalen. Daar ben ik heel erg blij mee, zeg ik heel eerlijk. Ik ben mijn hele leven met Israël bezig geweest. Dat is nu 63 jaar bestudeer ik Israël. Is er iemand die al langer met Israël bezig is onder jullie hier? 63 jaar. Vanaf dat mijn grootmoeder mij een profetische kaart gaf. Toen was ik 11. Kunnen jullie uitrekenen hoe oud ik ben. Met 11 jaar gaf ze mij een profetische kaart. En daarin speelde Israël een grote rol. En ik ben er altijd mee bezig geweest. En ik hoop er nog lang mee bezig te blijven. Dit is ook het laatste woord niet. Ik werd uitgedaagd tot het schrijven van het boek door enkele vervangingstheologen in Nederland. Dat vond ik ook mooi. De voornaamste van hen die mij daartoe uitgedaagd heeft, die ga ik persoonlijk brengen. Het is niet het boek dat hij wil lezen, maar hij heeft me wel toe uitgedaagd en hij zal het wel gaan lezen. Ik vind dat mooi. We zijn het niet eens, maar dat geeft niet. Motiveer, puntsgewijze. Nog eens, waarom deze psalm niet over de hemelvaart gaat. Kort en bondig, 3 punten. Goeiedag, hè. Nou, je kan wel nagaan wie die vraag gesteld heeft. Hier, in deze vraag stellen. Ja, 3 punten en een toepassing, hè. Ik las in een oud boek dat de boeren zo moe waren zondagsmiddags dat ze altijd sliepen. Tot aan de tussenstand. En daarna bleven ze wakker, want dan wisten ze, nou komt de toepassing. Dat vond ik wel mooi. Maar goed. Deze vraag gaat uit van een logische denkfout die veel gemaakt wordt. Als iemand een verkeerde uitleg geeft, althans naar mijn bescheiden mening, dan kan die persoon nu wel roepen, leg mij eens uit waarom die opvatting verkeerd is. Dat is helemaal niet mijn taak. Degene die zegt dat het hier gaat over de hemel, die moet dat maar aantonen. En als die dat niet kan, dan des te erger, maar ik hoef het niet aan te tonen dat het fout is. Ik moet aangeven wat ik denk dat het wel is. En tot mijn grote verrassing blijkt Jeruzalem hier gewoon Jeruzalem te betekenen. En de poorten van de stad zijn gewoon de poorten van de stad. Je moet er maar op komen. Als iemand nou zegt dat is de hemel, dan moet die dat bewijzen waarom ik dat helemaal verkeerd zie in mijn onschuld. Begrijp je wat ik bedoel? Dus daar moet je nooit intrappen. Als iemand zegt, ik krijg heel vaak verzoeken van, ik heb dit gelezen op het internet. Ja, dat is al helemaal, want daar vind je rijp en groen de gekste dingen. Wilt u dat even weerleggen? En dan zeg ik, nee. Daar kan ik een dagtaak aan besteden om te weerleggen wat er allemaal op het internet staat? Nee, ik probeer de waarheid te verkondigen voor zover ik die zie. En als ik dwaal, dan wil ik het graag corrigeren. Dat heb ik ook vaker in mijn leven gedaan. Maar ik ben er niet om de constante leugens te bestrijden. Of onwaarheden, of minder de juiste uitleggingen. Dus vraag stellen, het spijt me voor je. Maar het feest gaat niet door. Toon jij maar aan dat het over de hemel gaat. Met een menigheid, serieus, hè? Daar moet je nooit in trappen. Als zijn het nog zulke aardige vraagstellers die met zulke vragen komen, je moet daar nooit in trappen. troon van David in Jeruzalem, niet in de hemel. Legt u dit nog eens uit. Ja, daar geldt precies hetzelfde voor. Probeer je in te denken. Maria, 14 jaar, krijgt bezoek van een engel. En die, dat is sowieso al iets wat ongebruikelijk is in het leven van 14-jarigen. En die engel zegt, God gaat hem de troon van zijn vader David geven. Maria denkt meteen, oh ja, natuurlijk, dat is in de hemel. Nee, wat denkt ze bij de troon van David? Dan denkt zij aan de troon van David. Dan denkt zij aan de troon waarop vader David ooit gezeten heeft in Jeruzalem toen hij koning was. En ze weet dat sindsdien elke keer een zoon van David op die troon zit. Tot op het moment dat de tempel verwoest werd en dat koningschap niet hersteld werd. Maar elke gelovige Israëliet weet, eens zal er weer uit het huis van David een koning opstaan, dat is de Messias en die zal op de troon zitten. Dus daar geldt precies hetzelfde. Als iemand beweert dat die troon verhuisd is naar de hemel, dan moet die persoon dat aantonen. Ik blijf gewoon met wat ik lees. De troon van David is die oude troon van David in Jeruzalem, waarop koning David heeft gezeten toen hij koning was van Jeruzalem.
De hemel is mijn troon en de aarde is de voetbank van mijn voeten.
Ja, wat is de bewijsvoering?
Nou, dat de troon ook in de hemel is.
Natuurlijk is er een troon in de hemel. De Heer Jezus zit in die troon in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God. Dat lezen we een keer of 10 in het Nieuwe Testament. Toen de Heer Jezus ten hemel voer, toen heeft hij zich, dat zegt bijvoorbeeld, het staat 5 keer in de Hebreeënbrief. Het staat bijvoorbeeld in Efeziërs 1, het staat in Kolossen 3. Heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterhand van God in de troon van God de Vader. Dus dat er een troon in de hemel is, dat is niet het punt. Natuurlijk is er een troon in de hemel, de goddelijke troon. En Christus als mens die het werk volbracht heeft, is verheerlijkt aan Gods rechterhand en mag in zijn troon zitten. Maar, dame, nu u dat zo vraagt, zou u eens willen opzoeken Openbaring 3. Openbaring 3, ik meen vers 21. En dan vraag ik jou, want de aanval is de beste verdediging. Leg dat vers voor mij uit. Ja, je moet er maar eens aan geloven. Openbaring 3, vers 21. Even kijken of het klopt. Het klopt. Lees dat hardop voor en geef mij de exegese.
Oei, die overwint, ik zal hem geven met mij te zitten in mijn troon, gelijk als ik overwonnen heb en hem gezeten met mijn vader in zijn troon.
En lees het nou nog eens en dan met de juiste klemtoon. Nee.
Met mij zitten.
Nee, nog ga je overal een klemtoon leggen. Ik zal het je even voordoen, jonge dame. Luister goed. Nee, het is heel serieus. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon. Zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Hoeveel tronen vind je hier? 2. De ene troon daarvan zegt hij, daar heb ik mij gezet. Wanneer? Toen hij ten hemel voer, komt toch die hemelvader nog naar boven. Toen heeft hij zich gezet op de troon van zijn vader. Niet zijn eigen troon, maar dat is Gods troon, daar heeft hij zich gezet. Maar, zegt hij in dit vers, er komt een dag dat hij zal zitten op zijn eigen troon. Daar zit hij nu nog niet. En als hij zal zitten op zijn eigen troon, dan zullen al degenen die hem toebehoren met hem zitten op tronen, samen regeren over deze aarde. Ga je dat herkauwen?
Ja.
Goed. Heden zult u met mij in het paradijs zijn, zei Jezus tegen de moordenaar. Hoe zit het dan? Geen hemel, maar koninkrijk. Ja, zoals ik het gedeelte daar lees, is het als volgt. Wat de moordenaar zegt is, of rover eigenlijk. Als die weet dus, dit is de Messias. Dus de dood kan nooit het einde voor hem zijn. Hij zal weer opstaan uit de dood. Kan niet anders. Er komt zelfs een dag dat hij zal komen met de wolken des hemels, zoals Daniel 7 zegt. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen. Wow, en elke gelovige Israëliet zal dan opstaan. Daniel 2, zij zullen opstaan die daar slapen in het stof van de aarde. Oh, mag ik er dan ook bij zijn? Als u uw koninkrijk gaat vestigen, mag ik er dan bij zijn? Helemaal volgens de Joodse verwachting. En dan zegt de Heer Jezus dit. Ja, dat is goed, maar ik heb een mooie boodschap. Je hoeft niet zo lang te wachten, want dan zit die arme man intussen al 2000 jaar te wachten. Want het is nog steeds niet gebeurd. De Heer Jezus zegt, maar vanaf vandaag ben je al bij me. Dat is nieuw. Dat vind je nergens in het Oude Testament. Maar hij zegt, dan zul je bij me zijn. In het hiernamaals. Als u dat de hemel wil noemen, ik vind het best, daar gaat het me niet om. Maar het is een onvolkomen toestand. Het grote probleem is, dat begon al in het katholicisme in de vierde eeuw, dat we altijd die hemel gezien hebben als het einddoel. Zelfs een evangelische voorganger zijn een tijd geleden hebben. Als je nou maar gelooft in de Heer Jezus, dan weet je dat je straks naar de hemel gaat, wat wil je dan nog meer? En dan ben je daar dan zonder ziel, zonder lichaam. Nee, dan kan ik professor Gunning nog beter bewonderen. Die zei, we kijken uit naar de wederkomst van Christus. Mijn vader heeft zijn hele leven, vanaf dat hij tot geloof kwam met 17 jaar, uitgekeken naar de komst van Christus. En hij was ervan overtuigd dat het bij zijn leven zou gebeuren. En ze horen het ook. Paulus zegt ook, wij de levenden die achterblijven tot de komst des Heren. En dan heb je van die theologen die zeggen, je hebt ze vergist. Onzin. Zo spreekt een kind van God. Als straks de Heer Jezus komt, dan zijn wij erbij. En dan zeg ik nog eens een keer, als je dan toch voor die tijd overlijdt, dan is het goed dat we bij hem zullen zijn. Ik heb jullie toch verteld van die oude Friese broeder. De broeders kwamen bij hem om te zeggen op zijn sterven dat hij nou wel spoedig naar de Heer zou gaan. En hij stak een bibberig vingertje naar de hemel en hij zegt, hij kan nog komen. Zelfs op zijn sterfbed keek hij niet uit naar het sterven, maar naar de wederkomst. En als het bij mij ooit zover zou komen, dan hoop ik dat voor mij hetzelfde gaat. We zijn niet geroepen om te sterven, om te wachten op het sterven. Je bent geroepen om te wachten op de wederkomst en de vestiging van zijn rijk. Als allen die op aarde zijn, Pilatus en Herodes en Caiaphas en alle machten zich voor hem zullen moeten neerbuigen. Waarom trok de Shechina zich terug in Ezechiël 9 tot 11? En bij de tweede tempel is er geen Shechina geweest. Hoe komt dat? Waarom daalt deze pas weer bij de derde tempel in Ezechiël 3? Oh, dat zijn wel doordachte vragen. Kijk, de tempel zou verwoest worden. Het was het oordeel van God over de goddeloosheid van het volk. En dat is gebeurd in 586 voor onze jaartelling door toedoen van de Babyloniërs. En Ezechiël 9 tot 11 beschrijft hoe kort voor tevoren de bewoner van dat huis zich uit het huis terugtrekt. Het is net als iemand die weet dat huis gaat verwoest worden. Hij is erg aan dat huis gehecht. Treuzelend en aarzelend verlaat hij dat huis met weemoed. Maar hij zegt, het moet, het kan niet anders, dit huis wordt verwoest. En zo is het ook gebeurd. En dan vind je bij diezelfde profeet Ezechiël in hoofdstuk 43... dat eens als de nieuwe tempel gebouwd wordt in het Messiaanse Rijk, dat de Shechina weer zal wederkomen. Waarom dan niet bij de tweede tempel? Dat is een lastige vraag. De Joodse rabbijnen wisten daar eigenlijk niet een goed antwoord op. Want ze hadden natuurlijk allemaal gezien dat bij de inwijding van die tweede tempel onder Ezra, Zerubabel, dat daar de Shechina niet is neergedaald. En die Israëlieten hebben dat ook gemerkt. Als bij het sterven van de Heer Jezus het voorhangsel scheurt, dan kon elke van boven naar beneden, dan kon elke Israëliet, elke priester die daar in het heiligdom was naar binnen kijken en wat zag hij? Niets. Een leegte. De ark was er niet meer. Die was door de Babyloniërs zoek gemaakt. En de Shechina was er ook niet. Het was een lege huls. En daarom is het zo geweldig dat als straks de nieuwe tempel komt, de Shechina weer zal neerdalen. Is hij in de tussentijd dan niet op aarde geweest? Jazeker. In de eerste plaats op de Heer Jezus. Dat is heel bijzonder. Diezelfde engel zegt tegen Maria, de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Dat is een sleutelwoord, overschaduwen. Vind je ook in het Oude Testament. De Shechina overschaduwde tabernakel. In de Heer Jezus was de Shechina. Dus toen hij naast de tempel stond, toen zei hij, breek deze tempel af. Maar toen bedoelde hij niet die andere tempel, dat was een lege huls. Hij bedoelde zijn eigen lichaam. In hem woonde de Shechina. En toen is de Heer Jezus van deze aarde heen gegaan. En toen kwam de Shechina weer terug. Met Pinksteren. Dat staat er natuurlijk zo niet. Maar eigenlijk is de Heilige Geest in sommige opzichten het Nieuw Testament is een antwoord de Shechina. Dus de Heilige Geest woont, de Shechina woont in de gemeente. Dat is heel bijzonder. En overal waar de gemeente samenkomt om de Heer Jezus groot te maken, zijn naam te vrezen, Daar is de Shechina in het midden, dat is hij zelf. Daarom zegt hij, waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in het midden. Terwijl in Malachi 3 dat eigenlijk over de Shechina gaat. De Joden zeiden, waar twee of drie Joden samen zijn in ernst om te bidden en de Torah te bestuderen, daar is de Shechina in het midden. De heer Jezus kende dat woord en hij zegt, daar waar twee of drie samen zijn in mijn naam, daar is de Shechina in het midden. Dat is zijn eigen heerlijkheid. Maar als straks de gemeente wordt weggenomen, als Christus terugkomt, dan is de heerlijkheid weggenomen. Maar die keert terug in zijn persoon. En dan zal de Shechina zijn intrek nemen in de tempel. Mondelingenvraag. Wie? We hebben nou Kees niet, dus jullie moeten hierbij helpen. Het is nou, jullie moeten nou zelf vragen stellen.
Mag ik misschien toch nog iets vragen over die Psalm 24 en de hemelvaart?
Ja.
Die plaats kreeg die die ark toebehoorde. En zo, de parallel,
Christus, die opvaart ten hemel en daar thuiskomt. Prachtig. Alleen mevrouw, u weet nog, voor de tussenzang is er uitleg en na de tussenzang de toepassing. Wat u vertelt is na de tussenzang. Toepassing. Wat ik probeerde te doen voor de tussenzang, als alle boeren slapen, dat is uitleg. Ik vond het zo mooi dat ik dat gelezen heb. Dat ze allemaal rechtop gingen zitten, nu komt de toepassing. En we zijn vaak met te veel toepassingen bezig geweest, waarvan we niet door hadden dat geen uitleg is. Begrijpt u? Dus als je dat, ik zou u zelfs nog daar een ondersteuning bij kunnen bieden. Als je Psalm 68 beziet, staat u daar ook aan te denken? En dat wordt toegepast in Efeziërs 4. En dan gaat het inderdaad ook over de hemelvaart. Hij heeft geschenken gegeven aan de mensen. Dus die toepassing is helemaal niet zo gek. Maar Psalm 68 gaat uiteindelijk ook over het Messiaanse Rijk. En dat is, dat maakt het wel een beetje lastig natuurlijk. Je kunt, dus daarom wil ik ook broeder Kees Slootweg dat helemaal niet afnemen. Hij mag dat met hemelvaart rustig blijven zingen. En als ik bij hem in de buurt ben, zing ik mee. Maar dat is toepassing. Kunnen jullie daarmee leven of niet? Of zitten jullie toch innerlijk in je hart? Heb ik jullie zo geschokt vanavond dat jullie nou... Kunnen jullie nog wel slapen vannacht?
Ja, maar het moet kloppend zijn. Zeg je dan. Ik vind dit niet... Het is niet A en B. Het is gewoon, wat is het dan? Kan het nou slaan op de hemelvaart? Ja of nee? Jij zegt nee.
Als het om de uiterlijk gaat, nee. Als het om de toepassing gaat, vind ik alles best.
Nou, dat vind ik...
Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Ik ben opgevoed met deze uitspraak. Sommigen van degenen die hier zitten herkennen dat nog. Dat is het verschil tussen een leraar en een evangelist. Een evangelist mag elke tekst in de Bijbel toepassen zoals hij wil. Als er maar mensen tot geloof komen. Dat zal de leger des heils mensen onder ons aanspreken. Als er maar mensen... Maar een leraar heeft dat voorrecht niet. Een leraar moet uitleggen wat er staat. Nee, kijk, zijn lichaam is een tempel. Zoals ons lichaam ook een tempel is. In figuurlijke zin natuurlijk.
De discipelen dachten natuurlijk aan die tempel.
Ja, dat kan best zijn, maar ze hadden het wel goed onthouden. En later heeft Johannes door de Heilige Geest dat opgeschreven. En dan zegt hij er keurig bij, voor het geval vervangingstheologen in ons midden zouden zijn. Dit nu zeide hij van zijn eigen lichaam. Want dat lichaam zou afgebroken worden. Door toedoen van zijn tegenstanders en afgebroken worden. Maar hij zou het in 3 dagen weer opbouwen. Dat sloeg op zijn opstanding. Dat is eigenlijk geen toepassing. Want die tempel daarnaast, dat was eigenlijk geen echte tempel. Een tempel zonder de Shechina, dat is behelpen. Dat is behelpen. En het is een van de lastige vragen. Ik zei al, de rabbijnen hebben zich daar ook het hoofd over gebroken. Waar was nou wel de Shechina in de eerste tempel, niet in de tweede tempel? Daar kun je wel antwoord op geven. Dat heb ik in mijn boek ook wel geprobeerd. Maar het zijn speculaties.
In die psalm gaat het over de eeuwige.
Ja, dus dat moet wel op de hemel slaan. Maar dan moet ik weer een uiteenzetting geven over de betekenis van het woord olam, oftewel eeuwigheid in het Oude Testament. Olam, vandaag de dag betekent het wereld in het moderne Hebreeuws, interessant genoeg. Dat is een verband tussen wereld en eeuw. Maar eeuwig in het Oude Testament betekent altijd, behalve als het nou staat op Psalm 91, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt gij God. Maar in het algemeen betekent dat zolang als deze aarde bestaat. Het strekt zich uit tot in een verre, verre toekomst. Want het Oude Testament kan nooit verder kijken dan het einde van het Messiaanse Rijk. Het gebruikt wel een keer de nieuwe hemel, de nieuwe aarde in Psalm 65, in Jesaja 65, maar dan zie je het hebben het over het Messiaanse Rijk. In het Nieuwe Testament kijken we naar wat voor de grondlegging van de wereld was. Dat doet het Oude Testament nooit. En we kijken naar wat na het Messiaanse Rijk zal komen. Dat doet het Oude Testament ook nooit. Dus ook het woord eeuwig, ja, dat moet je dan maar even op mijn gezag aannemen. Het woord eeuwig is een verwarrend woord. Olam betekent eeuw, tijdvak, tijdperk, kan ook wereld betekenen. Het kan eeuwigheid betekenen, maar zelden betekent het maar eindeloos. Zoals Psalm 90, pardon, ik zei het verkeerd. Psalm 90, dat is een mooi voorbeeld. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God, waar het eindeloos is. Maar natuurlijk zijn de poorten van Jeruzalem zijn eeuwige poorten. Ze zijn zo oud en zullen er zo lang nog zijn. Dat is eeuwig in het Oude Testament. Gaat uw gang.
Ja, ik ben een beetje verward over die derde tempel en over de heerlijkheid die dan terugkomt. Want je hebt dan die profetie in het Oude Testament. En dan gaat het over een ark. Maar het gaat over de heerlijkheid die dan terugkomt met zijn heerlijkheid.
Ja. Ja, dat is een lastige vraag. Ja, ik heb jullie wel in verwarring gebracht. Hè? In mijn onschuld kom ik hier naartoe en wat heb ik hier aangericht? Maar luister, in Ezechiël, je moet dan het hele boek eigenlijk in ogenschouw nemen. Maar nou even, wordt vanaf hoofdstuk 36 tot 39, daar vind je eigenlijk het grote herstel van Israël. 36, een wedergeboorte, een vernieuwing door de Heilige Geest. 37, de 10 en de 2 stammen worden verenigd. Het dal van het dorre doodsbeender, ze worden weer tot leven gebracht. Dan in hoofdstuk 38 en 39 komen Gog en Magog nog één keer om hen te proberen te niet te doen. En de Heere God, verslaat hen, eigenlijk zou ik kunnen zeggen de Messias. En aan het eind van hoofdstuk 39 dan, eindelijk, is het nu vrede, gerechtigheid, het Messiaanse Rijk bleekt aan. En dan, ja, Ezechiël is zelf priester, hè, dus dat is voor hem ook een heel belangrijk thema. Dan in hoofdstuk 40 tot 44 beschrijft hij de tempel in het Messiaanse Rijk. Die tempel vind je ook op allerlei andere plaatsen in de profeten, maar daar wel het meest uitvoerig. Je kunt er een maquette van bouwen, zo gedetailleerd wordt dat beschreven. En dan zegt hij in hoofdstuk 43, als die tempel klaar is, dan daalt de Shechina weer en die gaat via het oosten naar de stad naar binnen. Dat is de heerlijkheid van God. Dat kun je natuurlijk niet losmaken van de Messias. Maar het is natuurlijk daarvan wel onderscheiden. De Messias komt binnen en zal zijn plaats innemen op de troon van zijn vader David. Maar los daarvan hoor je ook van die Shechina die in de dagen van Salomo de tempel binnenkwam. En dan nu weer voor de tweede keer eigenlijk pas. Helpt dat een beetje?
Ja, dus niet die ark eigenlijk.
Nee. Kijk, de Shechina rustte op de ark toen die ark nog bestond. Psalm 80, God woonde tussen de gerubs, dat vind je vaker. Dus de gerubs die op het verzoendeksel staan, dat is eigenlijk de plaats. Ja, God is te groot zelfs voor de hemel der hemelen, zegt Salomo. Maar als je hem ergens wil lokaliseren, dan woont hij als op het meest heilige plekje. Dat is in het heilige der heiligen en dan nog heiliger op de arken, tussen die twee gerubs. Vandaag sprak God tot Mozes, van tussen de twee gerubs, heel bijzonder. Slot van nummer 7, spectaculair, zo'n mooie beschrijving. Maar dat is waar God woont. De ark is niet God, maar de ark vertegenwoordigt wel, zoals bijvoorbeeld toen die ark naar binnen werd gebracht in Jeruzalem. Dat vertegenwoordigt wel de aanwezigheid van God. Maar toen was er nog geen Shechina zichtbaar. Dat gebeurt pas in de tempel. Weet je wat dan zo mooi is? Het staat allemaal in dat nieuwe boek. En dat moet je rustig op je laten inwerken. 768 pagina's. Ja, jullie moeten er maar eens wat voor over hebben, hoor. Gaat uw gang, mevrouw. Ik neem het de volgende keer mee, dat beloof ik.
Nou, ik wil graag de prijs weten.
Wat wilt u?
Wat
zeg
ik
nou eens geks? Wat zei... Oh, ik ben...
Nee, ik wil graag weten.
Wat wilt u weten?
De prijs.
Oh, nee, mevrouw, dat vind ik zo eng. Oh nee, zeg. zo'n intieme vraag. Nee, dat vertel ik u dan. En dan kijk ik of jullie, want ik vind het toch zo leuk in Waddinxveen, of ik voor jullie niet een korting kan verzinnen. Maar dat mag mijn uitgever dan niet horen natuurlijk. Hè. Dus dit, wat zeg je? Nou, als je 100 euro meeneemt, heb je in ieder geval genoeg. Hou op. Is er nog een serieuze vraag in de zaal? Gaat uw gang, broeder. Nee, ik meen het wel serieus. Het staat wel allemaal in dat boek. Want het is... Daarom moest ik ook zo oud worden voordat ik eigenlijk alles wat ik in mijn leven had over... Daarom is ook zo'n dikke pil geworden. Kan het ook niet helpen. Maar dat staat er allemaal in. Met alle respect. Ja, maar dat is maar tijdelijk. Dat weten ze niet. Dat is maar heel even gelukkig. 2 Thessalonicenzen 2. De antichrist zal zich zetten in die tempel. Daar hoop ik het dinsdag over te hebben in Den Haag. De geestelijke strijd tegen de antichrist. Dan komt dat vers ook aan de orde. Ja, we zijn er. Maar dat is maar heel eventjes. Dat is maar heel even. Jan, jij bent aan de beurt.
Ik heb alleen een verzoek. Zou dat nieuwe boek, zou ik u zeggen, voor eerder zetten dat in de gesproken vorm zou kunnen komen, de CBB?
Oh jongens. Nou weet je wat, Jan, dat boek komt volgende week dinsdag DV uit. Zaterdag wordt het aangeboden. Dus Rieneke kan er al heel goed hand op leggen. En dan gaan jullie de lange koude winteravond, dan gaat zij dat heerlijk aan jou voorlezen. Ja, verder kan ik je ook niet helpen. Is er nog een serieuze vraag over het onderwerp? Gaat u gang, mevrouw.
Wij zijn toch opgevoed dat je sterft, ga je naar de hemel of de hel? De hemel zegt, en hoe is het dan de hel?
Er is geen plaats die dat duidelijker laat zien dan Lucas 16. Ik hou er niet van om dat een gelijkenis te noemen, want zo wordt het ook niet genoemd. En in gelijkenis komen geen bestaandhebbende personen voor, zoals Abraham. Ik noem het echt een blik achter de schermen die de Heer Jezus ons daar gunt. En als de rijke man sterft, dan staat er, hij doet zijn ogen open in de plaats van de pijn. Maar dat is een tussentoestand. Dat is nog niet de poel des vuurs, het is daar niet prettig. Maar het is een huis van bewaring. Totdat je voor de rechter komt en de rechter vonnist je dan, en dan kom je pas in de echte gevangenis. Dus straks, maar dat is even vervelend hoor. Ja. Maar dan pas komen ze in de poel des vuurs na het oordeel voor de grote witte troon. Terwijl Lazarus opgenomen wordt als arme bedelaar in de schoot van Abraham. De ereplaats aan de maaltijd. Het is een beeld van de maaltijd. En de gastheer, wie er in de schoot van de gastheer mag aanliggen, dat is de eregast. Dus hij krijgt een ereplaats. Maar het blijft de tussentoestand. Yes, en na het Messiaanse Rijk.
En dat gaat eigenlijk dan over de veroordeelden? Of gaat dat ook over de behoudenen om dan gezet te worden en te regeren?
Jongens, wat halen we heerlijk overhoop vanavond. Het geeft helemaal niks. Er zijn minstens 3 oordelen. Je hebt in elke grote stad een rechtbank. Het is altijd dezelfde rechtbank, maar er zijn vele verschillende zittingen. Zo is het oordeel direct bij de wederkomst van Christus, Matthäus 25, de schapen en de bokken, dat zijn de levende volkeren. En die worden beoordeeld op de vraag hoe ze zijn omgegaan met de broeders van de koning. Dat is best ingewikkeld, laat het daar maar even bij. Ten tweede, ja, die broeders van de koning, dat kun je Israël opvatten, je kunt ook opvatten eigenlijk alle degenen die de Heer Jezus hebben toebehoord en vervolgd zijn om hun geloof. Maar laat dat maar even zitten. Ten tweede, wij zullen ook verschijnen voor de rechterstoel. En er staat niet bij wanneer dat gebeurt. Het gebeurt niet nadat je gestorven bent. Ik denk dat dat gebeurt als we straks met verheerlijk lichaam voor hem zullen verschijnen. Zoals wij het in onze jeugd horen. Wij zullen daar staan met gouden kroon op onze hoofd, met witte klederen. En degene die op de troon zit, dat is onze verlosser en Heer. Dus er is geen reden om je zorgen te maken. Wat is het dan de bedoeling daarvan? De bedoeling is de plaats die je in het vrederijk krijgt. Sommigen zullen 5 steden en anderen 10 steden krijgen. Dat mag je dan figuurlijk opvatten. Maar dan gaat het dus, wat voor christen ben je geweest? Wat voor toewijding heb je gehad? De een heeft van dat ene pond er 10 gemaakt en de andere maar 5. En de derde heeft in de grond gestopt. Nou, die valt er helemaal buiten. Dat is eigenlijk zoals ik het zie voor het Messiaanse Rijk. Want daar gaat het over de vraag, zal de een over 5 steden, de ander over 10 steden regeren? De goddelozen staan pas op aan het einde van de 1000 jaren. Dat is precies de volgorde in Openbaring 19 en 20. Aan het einde van de 1000 jaren wordt de duivel nog een keer losgelaten. En dan staat er ook, dan zullen de doden opstaan. En daar vind je niet meer over gelovigen gesproken. Daar worden ze allemaal geoordeeld naar hun werken. En dan gaat het over de goddelozen. Dus als de geloofsbelijder zegt van waar is al wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, dan kan dat een vals idee geven dat je de Bijbel zo nooit vindt. Namelijk dat al die de gelovigen en de ongelovigen allemaal tegelijkertijd zouden opstaan. Dat is een Roomse gedachte. Die vind je ook in Michelangelo in het laatste oordeel. En die is door de protestanten klakkeloos overgenomen. Maar dat is niet wat ik in de Bijbel lees. Goeie, daar hebben we zelden een avond gehad waarbij er zoveel overhoop gehouden is. Nou, ik ben benieuwd wie de volgende keer nog durft te komen. Oh ja, dan krijg je het boek ook niet, nee. Wie nog meer een vraag? Gaat uw gang, broeder Mart.
Kun je de tussentoestand vergelijken met
het vagevuur is ook een tussentoestand, maar er is een groot verschil. Het vagevuur gaat uitsluitend over gelovigen die nog in de vlammen komen. Nou, die gedachte die kan ik nergens in het Nieuwe Testament vinden. Dat is een menselijk bedenksel. Als ik naar Arnhem rijd, kom ik tegenwoordig, sinds dat ik verhuisd ben, altijd langs een boerderij die heet het Vagevuur. Je kunt niet meer het oosten des lands komen zonder dat je langs het Vagevuur komt. Ik vind het een wonderlijke naam voor een boerderij. Het Vagevuur betekent letterlijk veeg, vaag of veeg, dat betekent de doden. Het is het vuur en de gedachte erachter is, het is het vuur waarin de doden gelouterd worden. Katholieke theologen zeggen tegen mij, Willem, je moet dat niet zo letterlijk nemen. Je moet dat zien als een loutering waar je doorheen gaat in de zin van 1 Korinthe 3. Of dat nou de bedoeling is, waar ook van de gelovigen staat dat ze eerst gelouterd moeten worden, zoals door vuur heen. Maar in ieder geval is het ook een tussentoestand. Maar als ik Lucas 16 zie, dan is er een tussentoestand in gelukzaligheid, de schoot van Abraham, en een tussentoestand in ellende. En dat is niet een vage vuur, dat is waar de goddelozen zijn, zoals die rijke man. Nou heb ik een vraag voor jullie. Ik heb zoveel vragen gehad, ik heb een vraag voor jullie. Hoe weten we nou dat die rijke man niet deugde en dat Lazarus wel deugde? Op grond waarvan is Lazarus, nou omdat hij een arme man was, dat zijn mensen die hebben dat geconcludeerd. Vrijzinnige theologen die wel zeggen, God heeft bij de armen hebben een streepje voor bij God. De communisten maken ook van zulke teksten op een dergelijk gebruik. Waarom is Lazarus behouden? Wie? Wie dat... Ja, maar waarom kwam hij in de schoot van Abraham? Op grond waarvan? Waarom hij wel en de rijke man niet?
Door de
vrucht
van het geloof.
Ja, maar er wordt nergens over het geloof van Lazarus gesproken. Ja, maar er wordt nergens over de rechtvaardige daden van Lazarus gesproken.
Heeft dat te maken met zijn naam? God is mijn
hulp. Ja! Mevrouw, u moet vaker komen. Ik heb u nog niet zo vaak gezien, of heb ik niet goed gekeken? Wat zei u? Dat klopt. Ja, dat is heel goed. De enige sleutel is zijn naam. Weet u wat die naam betekent? Ja, El Azar. God, Azar is hulp. Denk maar aan Azaria en een heleboel namen. Eben Ha-Ezer, daar zit het woord ook in. God is mijn hulp. Zijn naam is een getuigenis. En die rijke man die heeft geen naam. En die was trouwens de hele dag aan het feesten. Dus dat kan al mooi deugen. Die rijke man is het makkelijker. Die is bij is makkelijker. Maar bij Lazarus, ja, die was alleen maar arm en hij was een bedelaar. Maar zijn naam was een belofte. Mooi. Nou, daarmee heeft deze mevrouw de eer van het gezelschap gered door het goede antwoord te geven. En dus gaan we deze avond afsluiten. Maar. Wat is er voor leuks? De uitgever is daar heel streng in. Dat is wel een probleem altijd. Dus als ik een korting geef, dan moet het altijd diep geheim blijven. U hebt nog een vraag?
Ja,
nog
één keer over het getal 26. Dat komt niet goed
voor. Oh.
Is dat een bijzonder getal?
Ja, maar meneer, dat is een zeer bijzonder getal. De naam Yahweh bestaat uit 4 letters. J-H-W-H in het Nederlands gezegd. En alle letters hebben een getalswaarde. En als je die getalswaarde bij elkaar optelt, dan kom je op 26. En als je de cijfers apart optelt, kom je op 17. Dat zijn de 2 grote godsgetallen. Dus die zijn heel bijzonder, dat woord getal 26 zeker. En dames, het is wel heel frappant, wat je daar verder voor conclusies uittrekt, moet je zelf weten, maar het is heel frappant. 26 woorden, en dan die 3 woorden, want u bent bij mij in het Hebreeuws 3 woorden. En dan weer 26 letters. Ik vind dat heel bijzonder. Ja, nou, dat was het. Ja, luister, het is nou toch laat, dus gaan we maar even door, hoor.
Wie? Ja, ik had nog wel een vraag over de tussenvragen. Over,
ja?
Als je overlijdt en inderdaad de wederkomst is nog niet geweest. Is het zo dat de tijd dan nog geldt voor als je dus overlijdt, de weder niet meer aars? En geldt dan überhaupt die tijd nog?
En nu om 10:00 komt u met de ingewikkeldste filosofische vraag van de hele avond. De tijd. Daar zijn al zo ongelooflijk veel... filosofen en theologen hebben daar hun nek over gebroken. En ik kan het tot mijn troost zeggen, de Bijbel zegt er niets over. Behalve de Statenvertaling die zegt, de tijd zal er niet meer zijn, maar dat is verkeerd vertaald. Het betekent in de Openbaring, het zal niet veel tijd meer zijn tot de vervulling van deze dingen. Ik geloof dat de HSV het gecorrigeerd heeft. Je kunt het goed opvatten in de Statenvertaling, maar heel dikwijls heeft men dat vers gebruikt om uit te concluderen dat de tijd zal ophouden bestaan. Nou, dat is totaal daar, het past niet in het verband. Maar dat betekent het niet. Er zal geen tijd meer zijn, dat betekent, er zal geen uitstel meer zijn. Dat zal heel gauw zijn. Dus speculaties over de tijd, die zijn bovendien altijd door filosofische stromingen vanaf de oude Grieken bedorven. Dus alsjeblieft, meneer, breek met de mond niet op. Zelfs de vraag of God buiten de tijd staat, er zijn al zoveel moeilijkheden over. Hoe kan het dan voor en na bij God zijn? Als we straks bij de Heer Jezus zijn in de tussentoestand, dan is dat na het sterven en het is voor de wederkomst. Maar als er geen tijd meer is, wat heeft er voor zin om over na en voor te spreken? Nou, daar mag u het verder even mee doen. Maar dat, het boek bestaat al lang van mij. Dat boek, deel 11 van mijn dogmatische reeks, De Glorie van God, daar heb ik het ook uitvoerig over de tijdsbeschouwing van God. Wauw, we hebben nog nooit zo'n ingewikkelde avond gehad, Henry. Maar dat, ik had het eigenlijk niet gedacht, eerlijk gezegd. Ik had eerlijk, toen Kees dat zei over hemelvaart, toen dacht ik, oh jongens, dat is waar ook, waar ben ik aan begonnen? Maar dat geeft helemaal niks. De volgende keer gaat het over Psalm 31 en 34. Volgens mij kun je dan rustig weer komen, dat is vrij safe.